Hoe vergroot ik onze compute power zonder extra compute power? Lenklen, Hitachi Virtual Storage Partner. Lenklen, betrokken expertise, gedreven innovaties.
BNR Digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door Levi 9 Technology Services. Partner in software, product development en digital strategy.
Je kunt ons live of terugluisteren. Dat kan via de BNR-app. Daarin vind je bijvoorbeeld beleggerspanel. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Digitaal. Jo van Buurik en Ben van der Burg.
Goed dat je luistert naar BNR Digitaal. Onze geheime diensten hebben weer nieuwe bevoegdheden gekregen, waardoor ze nog meer kunnen volgen en dat bewaren. En dat in een wereld waar digitaal al zoveel te vinden en plat te leggen is trouwens. Hoe dat allemaal aan elkaar gelinkt is, bespreken we zometeen met onderzoeksjournalist Huib Modderkolk. En in de tweede helft van deze show hoor je alles over de Nederlandse missie op het bekende tech-event South by Southwest. En we beschouwen hoe de Europese Unie techreuzen aanpakt, met de DMA en de AI Act bijvoorbeeld. En hoe ook de Amerikaanse autoriteiten TikTok hard in een hoek aan het drijven zijn. Maar eerst Ben van den Burg, moeten we het hebben over die AI-act. Want terwijl wij in de studio staan, is er zojuist aangenomen door het Europees Parlement die AI-act. De zoveelste in een weg van heel veel mijlpaaltjes. En in 2026 moet die in werk treden.
Was jij verrast? Vond je het snel?
We zijn nog een tijdje bezig voordat hij daadwerkelijk is.
Maar ik heb toch van, hij is er, vond ik me mooi.
Ja, zo voelt het wel weer.
Want ik moet heel denken, straks hebben we in de uitzending Gert-Jan Koning, onder andere inderdaad over de DMA. En die appte mij toen die net, zeg maar, bijna definitief was. Die zegt, het is eigenlijk een losse vlot. Hij gaf een heel mooi voorbeeld.
Wat die AI act ook al?
Hij gaf een heel mooi voorbeeld. ChatGPT is door de lobby van Sam Altman is heel erg laag risico is dat gemaakt.
Oké.
Okay. Maar nu werk jij op een HR afdeling. Mm-hmm. En je gebruikt ChatGPT voor jouw sollicitant om te kijken van wat kunnen ze, wat weet je, kan
je misschien sowieso niet doen, maar oké.
Okay. Nee, maar goed,
het gebeurt.
Dan is het direct hoog risico.
Ja, en ben je nou gelijk een overtreding?
Maar dat kan je natuurlijk nooit controleren.
Nee.
Je kan nooit controleren hoe iemand het gebruikt. Dus het is een laag risico. Maar als je hem zo gebruikt, dan kan het ineens een hoog risico worden. Dus dan zie je weer hoe ga je dat controleren, hoe ga je dat doen.
Of het is een kans dat we zeggen van, wil je dat soort technologie gebruiken als HR-medewerker, dan is een Europees bedrijf die dat met AI-technologie dat soort dingen
dat
op laag risico ontwikkelt.
Ja, misschien, dat zou mooi zijn, maar we zien bij al die regelgeving die we natuurlijk heel veel mee bezig zijn, hoe ga je het handhaven, hoe wordt het gebruikt, de economische belangen die vaak weer die toch voorgaan.
Ik moet zeggen, moeten we ook nog even over de Franse lobby en de Duitse lobby hebben, met Mistral, met Aleph Alpha.
Kijk, en even terug, weet je, waar het vaak over, het is natuurlijk fijn dat het gebeurt. We moeten dat hebben, want anders het gaat.
Anders hebben we echt overal slimme camera's straks.
Dan hebben we echt een probleem.
Daar zijn we tegen beschermd met AI, als het goed is.
Maar in de uitvoering zien we ook met de AVG, moet er toch wel nog steeds heel veel gebeuren.
Ja,
en daar moet eigenlijk meer aandacht voor komen. Hè?
De handhaving.
Precies.
En het geld en de middelen.
Ja, regels. En maar ook handhaven.
Ja. We moeten ook Kim van Sparretak maar weer eens spreken hierover.
Ja,
heeft
heel
het
belangrijk.
Al druk genoeg vandaag. In ieder geval
zeker.
Met de nieuwste mijlpaal rond de AI Act. Van harte proficiat, Europa.
Jo van Buurik en Ben van der Burg.
Ja, over moderne technologie gesproken en hoe dat ons overal omringt. Het is dus ook dé manier om ons te volgen. En daar maken overheden, met name hun geheime diensten, steeds meer en meer gebruik van. Hoe ver dat gaat en welke intriges je beleeft als je daarin gaat vroeten, dat lees je in het boek Dit wil je echt niet weten. Geschreven door onderzoeksjournalist Huib Modderkolk van de Volkskrant. Die opereert in de digitale wereld en is nu bij ons. Welkom Huib in BNR Digitaal.
Dankjewel.
Goed dat je er bent. Wat is nou het meest zorgwekkende feit uit jouw onderzoeksdomein waar we toch eigenlijk wel van moeten weten?
Ja, nou, ik denk dat je net. Kijk, dat is dat moeilijke vraag, want je moet het in zijn geheel zien. Ik denk dat het gebeurt zelden. En ik schrijf voor de krant over dit onderwerp.
Ja.
En dan heb je het vaak over een incidentje of een voorbeeldje of een wet.
Een dingetje.
Dan zet je het zelden op een rij. En dat heb ik daarom voor dit boek gedaan. Ik denk dat je het af en toe even in zijn geheel moet zien om te zien waar sta je nou. Dus een simpel voorbeeld. 15 jaar geleden hadden we het over de bodyscan op Schiphol. Dat voelt te ver, hè? Dat voelt te invasief.
Ja.
Nu hebben we het over gezichtsherkenningscamera's die overal verschijnen, waar de politie mee mag experimenteren. Dus dan zie je ineens die ontwikkeling. Zijn we best wel snel gegaan.
Ja.
Hetzelfde slimme meter. Ja, dat moesten we niet doen, vond de Eerste Kamer. Maar nu zit hij in elk huis. En dus af en toe moet je heel even de stilstaan en afstand nemen en kijken van hoe gaat die ontwikkeling eigenlijk? Dus dat gaat heel snel.
Ja.
Het gevolg is, denk ik, dat privacy, zoals we dat ooit dachten te hebben, dat bestaat niet meer. Hè? Dus je kunt van iedereen achterhalen wie die is eigenlijk. Mm-hmm. Maar een stap verder, daar zijn we denk ik nu gekomen, is je kan iemands gedrag ook analyseren.
Yeah.
Als je dan hebt over nou, waar schrik ik zelf nog wel eens van. Ik sprak niet lang geleden iemand die bij de inlichtingendiensten lang had gewerkt. En die voor zichzelf was begonnen en een bedrijf heeft.
Mm-hmm.
En die, en dat is van mij dan wel weer een soort herinnering van, oh ja, goed om even bij stil te staan. Die vertelde van, hij heeft dus nu een eigen bedrijf en hij kan zo makkelijk aan data komen, makkelijker dan bij de inlichtingendienst.
Als eenling eigenlijk?
Nou ja, als bedrijf. Dus als je goed weet hoe je dat, ja, hoe je dat moet doen, kun je een zulke data komen die normaal gesproken eigenlijk in handen van opsporingsdiensten
maar
moeten zijn.
Maar die koopt hij dan bijvoorbeeld bij je, die marketingbureaus?
Bijvoorbeeld, koop je. Er was ook een aardig voorbeeld, hè, dat het Pentagon erachter kwam van wij kunnen eigenlijk Poetin kunnen we heel goed volgen door commerciële trackingsdata te kopen.
Ja, ja.
En niet doordat Poetin dat lekt, maar doordat iedereen in zijn omgeving wordt gevolgd.
Ja.
En als je dat dan goed analyseert, kom je er op een gegeven moment achter wie zit er permanent in zijn omgeving en kun je zijn bewegingen gewoon analyseren.
Ja.
Dus je hoeft niet meer als inlichtingendienst dat zelf te doen. De data zijn er al. Je moet ze op zo'n slimme manier binnenhalen en analyseren.
Ja.
En dat kunnen dus niet alleen inlichtingendiensten. Dat kunnen journalisten ook. Dat kan iedereen. Maar dat betekent ook dat al onze data zijn ook op die manier te gebruiken. Ja, en er kan een moment komen dat een vervelende ex, een crimineel, een buitenlandse staat, als jij bij ASML werkt, en ineens denkt, ja, nu ga ik dat gebruiken of nu ga ik dat tegen jou inzetten.
Ja, of iemand die denkt, nou, ik word cybersoldaat, en dat beschrijf je ook in je boek, hè? Iemand die eigenlijk in de digitale loopgraven tegen Rusland is gekropen, op zijn zolder eigenlijk, letterlijk. Dat is ook een van de verhalen die in je boek staat. En als rode draad heb je ook nog contact met een informant bijvoorbeeld. Maar zo makkelijk is het dus eigenlijk, als je maar weet waar je moet wezen.
Ja.
De data ligt letterlijk op straat.
Ja, dus bij hem heb ik echt vanaf de bron, en dat was ook wel voor het eerst, vanaf de bron meegekeken van hoe kom je dan ergens binnen. En hij gaat proberen de Russische luchtvaartmaatschappij Aeroflot te hacken.
Ja.
Daarvoor moet hij uiteindelijk ook, want hij kan de VPN's werken niet meer in Rusland.
Mm-hmm.
Dus wat hij moet doen is een router van een Russische burger hacken. Maar hij heeft dat helemaal stap voor stap hoe je dat doet. Ja, en dan dat laat mij dan ook wel weer zien, op het moment dat je die smartphone of je e-mail of wat dan ook activeert, en is er een datapuntje en is dat voor altijd vindbaar?
Ja.
Ben je geregistreerd? En is er een toegangspunt? En we hebben niet 1, 2 of 3 toegangspunten. We hebben wel 100 toegangspunten.
Per persoon.
Per persoon. En bedrijven hebben er 1000. Dus dat zijn allemaal kansen voor kwaadwillenden, voor hackers, om daar naar binnen te gaan.
Maar daarmee zeg je dus ook eigenlijk, ik bedoel, we hebben het over hackers, we kunnen het hebben over geheime diensten, maar dus ook gewoon over een handige knutselaar op zijn zolderkamer. Iedereen die erbij kan, kan erbij komen en bij al die data van iedereen.
Iedereen die slim genoeg is, die en weet hoe je verschillende tools kunt inzetten, dus hoe je goed kunt zoeken, ja, die vindt kan een ingang vinden.
Waarom is dat niet vanuit de industrie meer tegentools? Dus kijk, wij gebruiken Signal en dan denken van oké, dan veilig, mooi. We gebruiken ook WhatsApp, maar we gebruiken VPN's. Al natuurlijk VPN's gebruiken wij om te denken van we maken het moeilijker. Waarom de industrie? Waarom wordt dat niet meer gestimuleerd? Dat het bijna standaard is dat je je data verdeelt.
Ik denk dat het simpelste antwoord is, omdat data geld opleveren. Dus het hele verdienmodel, het is net zoals, ik maak een beetje de vergelijking met de klimaatcrisis. Mm. De grote vervuilers profiteren, of hebben lang geprofiteerd. En die moeten ook nog de omslag maken. Dat is hier ook. Dus de overheid kijkt ook bij het verzamelen van data, wat is ons eigen belang? En dan gaat het vaak over veiligheid. Dus veiligheid is vaak de reden om meer data of om een algoritme in te zetten, of zelfs kunstmatige intelligentie. Maar dat geldt natuurlijk ook voor de grote technologie. Bedrijven. Dat geldt ook voor buitenlandse staten en overheden. En de vraag is ook, een cybersecurity partij, ja, die komt met een oplossing voor een specifiek onderdeel. Maar die komt niet per se die presteert niet zomaar een oplossing voor per se iedereen. En daarbij is het ook nog eens om goed te bedenken dat ook daar data geld opleveren.
Ja, er zit natuurlijk altijd een verdienmodel achter, juist ook in cybersecurity. In hoeverre is jouw aangelegen, Huip, om mensen hiervan te doordringen? Want je schrijft voor de Volkskrant, je maakt een boek, je beschrijft ook de intriges die je zelf allemaal tegenkomt. Maar zit er een maatschappelijk bewustwording crisiscomponent voor jou in?
Zeker. Ik hoop echt dat we... ik noem het niet voor niks een soort digitale crisis. We geven zoveel data weg. Ja, ik vind dat er een maatschappelijke schade ontstaat. Een voorbeeld. Kijk, als je dat zie je bij overheden. Steeds meer overheden gaan ook voor inlichtingendienstjes spelen. Het UWV bijvoorbeeld, Belastingdienst, opsporingsdiensten kunnen die data gaan gebruiken. Maar het is heel moeilijk om daar toezicht op te houden. Daar vindt bijna geen toezicht plaats. De inlichtingendiensten die hebben betere toezichthouders dan dat soort diensten. Mm-hmm. Maar het kan mensen wel in problemen brengen. Er ontstaat een soort norm. Hè? Dus als je afwijkt van de norm, we moeten als je een data verzamelt gebruikt een algoritme, dan moet je een norm definiëren. En wie daarvan afwijkt, die is in principe verdacht.
Ja. Ja.
Maar dat zorgt ook voor een samenleving waarbij je het risico bestaat dat je het onschuldpresumptie gaat omdraaien.
Ja.
Bijvoorbeeld studenten met een migratieachtergrond vaker gecontroleerd worden op fraude.
Ja.
Is dat een wenselijke samenleving?
Ja, maar goed, dan hebben we net eerder deze week het besluit dat een controversiële, moet ik toch wel zeggen, inlichtingenwet is aangenomen in de Eerste Kamer. Hè. AIVD en MIVD krijgen meer bevoegdheden. Daarbij wordt ook gezegd, ja, we moeten ons beschermen tegen de cyberdreiging vanuit Rusland en China. Maar dan is ook weer kritiek, ook van politieke partijen, zoals de Partij voor de Dieren, die hebben grote privacybezwaren. En dat gekoppeld aan wat je net zegt, zijn die extra bevoegdheden bij de geheime diensten dan wel nodig, terwijl we al zoveel zorgen moeten maken over of het allemaal nog wel fair behandeld wordt.
Nou, het is een heel mooi voorbeeld, vind ik, omdat het dilemma zo mooi schetst. Hè. Dus die data die verzamelen we allemaal. We zitten in die digitale samenleving. Het is de belangrijkste levenssfeer. Kinderen of jongeren zitten tot 8 uur per dag op een telefoon, zijn online. Dus daar gebeurt heel veel. En dat is ook een kans, al die data en het feit dat we permanent online zijn, voor buitenlandse diensten en landen om hier informatie op te halen en eventueel te saboteren of wat dan ook.
En een van onze diensten te hacken en die data te bemachtigen bijvoorbeeld.
Bijvoorbeeld. Ja. Dus daar wil je wel tegen verdedigen. Maar dan is de valkuil dat je hetzelfde gaat doen. Want zij hebben, kijk, in China is er niet zoiets als een toezichthouder. Nee. Of een democratie. Dus dan is de valkuil dat je hetzelfde gaat doen als zij. Want ja, je moet je daar toch tegen wapenen. Nou, die valkuil moet je natuurlijk niet trappen. We hebben een democratie. Maar het laat het dilemma zien. En daarbij zit ook nog wel een ander belang. Dat beschrijf ik in mijn boek ook. Kijk, ik begrijp heel goed, die dreiging is serieus. MIVD zegt zelf, we zien 10% van wat China in Nederland doet. Mm-hmm. Dat betekent dat je 90% niet ziet. Nou, laat ze het eens overdrijven en dat het 20-80 is. Is nog steeds heel veel.
Ja.
Is dus heel serieus. Dus je wil dat ze meer zien. Nou, als dit daarvoor nodig is, nou, kan je dat begrijpen. Maar dan gaat het ook over, is dat echt de enige reden? En ik beschrijf in mijn boek dat een van de redenen ook wel is dat de Nederlandse diensten zijn vrij goed in staat om, vooral in Rusland, te hacken. En om daar weer databases te bemachtigen.
Ja, ja.
En dat vinden de Britten, de Amerikanen, maar ook de Denen en de Canadezen heel interessante informatie. Dus wat is bijvoorbeeld onderdeel van die, en dat levert natuurlijk, dat kun je inzetten als ruilmiddel. Dus wat is onderdeel van die wet? Is dat soort bulkdata, die worden ook gedeeld met die diensten.
Ja, ja.
Maar dan zou je bijvoorbeeld kunnen zeggen, ja, dan willen we uitsluiten dat daar Nederlandse gegevens in staan. En dat is dan weer niet gedaan.
Nee, dat is jammer dus. Ik hoor jouw teleurstelling een beetje doorklinken in dit antwoord.
Nou ja, kijk, daar moet je, is het goed om scherp op te letten van wat staat er nou precies in zo'n wet. En daar, de Raad van State heeft ook een aantal kritiekpunten gehad. En daar is niet overal gehoor aan gegeven. Bijvoorbeeld dat delen met buitenlandse diensten. Ja.
Maar goed, weet je, om die balans goed te houden, hebben we toetsingscommissies. Maar eigenlijk, dan zeg jij, of zeggen wij met z'n allen, die toetsingscommissies werken dan onvoldoende of niet goed?
Nou, die werken denk ik op zich wel goed. Er zijn wel natuurlijk, die nieuwe wet heeft gewoon best wel veel impact gehad. Zowel voor het werk voor de diensten als voor überhaupt het toezicht dat het moest opgezet worden. Het was helemaal nieuw en er zit frictie. Er zijn verschillende toezichthouders inmiddels opgestapt. Dus dat moet ook ontwikkeld worden. Vergt ook veel technische kennis. Maar er zijn ook weeffouten in die wet. Bijvoorbeeld, een simpel voorbeeld. Dus er is veel te doen geweest over die kabelinterceptie. Daar is een heel, zeg maar, toezichtsregime. Hè? Dus je moet per stap moet je weer opnieuw toezicht vragen. Dat wordt nu trouwens iets vergemakkelijkt. Maar bulkhacks, daar is eigenlijk niks voor bedacht. Dus gewoon hacken blijft hacken. Dat is gewoon één keer een bevoegdheid. Maar je kunt met een hack enorm veel data binnenhalen. En daar is eigenlijk niet goed over nagedacht. Dus dat zou dan weer gerepareerd moeten worden. Dus ja, je ziet dat in zo'n proces er misschien soms aanpassingen moeten worden gedaan.
Ja, nu hebben we het vaak over de dreigingen vanuit Rusland en China. Toevallig hadden we laatst hier Ricky Gevers. Dat ging ook over Iran. Die zei, nou, daar staan ze echt wel een stukje achter. In jouw boek kreeg ik heel erg de indruk dat Iran best wel veel digitale slagkracht heeft. Hoe zie jij dat? Je hebt ook veel
opportunistische
mensen te maken gehad, volgens mij. Hè?
Ja. Ja, nou ja, wat ik zeg, opportunistische, denk ik. Dus ja. Het ligt heel erg aan wat ze willen. Mm. Ik noem een aantal voorbeelden. Ik ben het eens overigens met Ricky, hoor, dat ze minder goed zijn. Ze worden ook wel door inlichtingenbronnen onder Rusland en China geplaatst. Ze zijn ook gewoon minder groot. Maar ze leren vrij snel. En ze krijgen ook hackgroepen vrij baan van de Iraanse overheid. Mm-hmm. En een aantal... Ja, plekken zie je ze terugkomen. Dus bijvoorbeeld vliegtuigmaatschappijen. Dat is ook een favoriete plek van Chinese hackers overigens. Net zoals telecompartijen. Omdat er nuttige informatie te halen valt. Yeah. Maar ik noem ook het voorbeeld van een satellietbedrijf in Den Haag. Wat helemaal geïnfiltreerd was. Was niet opgevallen door Nederland. Niemand had het gezien. Ze hadden het zelf niet gezien. Nederlandse overheid had het niet gezien. De FBI heeft gewaarschuwd. Van let op, daar is iets aan de hand. En ja, zoals mijn... bronnen daar zeggen, alles was gejat. Dus ongeveer alles was kwijt. En dit is een beursgenoteerd bedrijf die de satellietservice levert voor miljarden mensen. Dus het gaat om echt wel een serieuze hack. Dus daar zijn ze ook toe in staat. En het andere is dat zij zich heel erg richten op... kunnen wij nou achterhalen wat Iraanse dissidenten bijvoorbeeld doen. Hè? Dus of activisten. Maar ook, en dat vond ik wel een stevig voorbeeld... of een zorgelijk voorbeeld... is dat bronnen vertelden dat zij zich regelmatig mengen... in rechtszaken in Nederland.
Oh.
Dus dan is er een Iranier hier, die heeft een zaak.
Ja.
Dat is ook politiek belangrijk, bijvoorbeeld voor Iran.
Ja.
En dan hacken zij het advocatenkantoor, waardoor zij zich... de informatie kunnen ophalen, maar door zij zich ook kunnen mengen in zo'n zaak. En dat laat wel zien, ja, dat is niet wenselijk. En dat is zorgelijk.
Ja, je noemt al je bronnen. Ook in het boek beschrijf je hoe je bijvoorbeeld mensen die bij de IVD hebben gezeten, of er nog steeds zitten, in jouw netwerk zitten. Heb je nou ook een beetje zicht op in hoeverre daar dan weer discours is? Juist ook met die bevoegdheden. Want ik kan me voorstellen, er werken een hoop mensen. Sommigen zijn misschien ook juist begaan met maatschappelijk belang. Die zoiets hebben van, ja, maar dit moeten we helemaal niet willen. We moeten niet mee in die digitale wapenwetloop en proberen ons sterker te maken. Maar juist ook nieuwe kwetsbaarheden maken.
Zeker, nee, daar zitten natuurlijk, net zoals in de samenleving... er zitten de juristen en de puristen, zitten mensen die zeggen... Nee, maar
juist ook omdat zoveel toezichthouders zijn opgestapt... zou dat bij de diensten ook wel eens flinke discussies zijn hierover.
Ja, maar dat is ook zo. En ook daar zijn dus mensen die zeggen... ja, we moeten gewoon zo ver mogelijk proberen... of die wet die remt ons heel erg. Maar er zijn er ook die natuurlijk gewoon vinden... we doen dit voor de goede zaak. Dus niet zo zeuren met al die ingewikkelde bureaucratie. Laat ons gewoon ons werk doen.
Ja. Hoe ver sta jij erin? Dus vind jij juist meer, we moeten juist meer bevoegdheden krijgen? Of sta je er juist in van, nou, dit gaat ver?
Nou, ik denk wat ook gewoon heel belangrijk is, dat het gaat over vertrouwen. Dus heb je het vertrouwen waar zorgt het voor? Heb je het vertrouwen van de bevolking om nieuwe stappen te zetten? Dus kun je het goed uitleggen? En als daarom noem ik dat voorbeeld net ook. Want ik denk dat je heel goed kan uitleggen dat die dreiging serieus is. En dat je daar dus iets aan moet doen. Niet voor niks zag je rond het referendum dat er eigenlijk best wel veel begrip kwam. Ook voor het werk van die diensten. Mm-hmm. Hoe ingewikkeld het is. Maar je moet het wel uitleggen. En wat er dus soms niet gebeurt, is dat een reden die er ook bij is, namelijk gewoon eigenbelang, dat dan niet wordt genoemd. Ja, dat vind ik dan ingewikkeld. Leg het gewoon uit. Ik denk dat het heel goed uit te leggen valt.
Ja. Je legt ook andere van dit soort enigszins vergelijkbare voorbeelden goed uit. Bijvoorbeeld hoe Pegasus spyware vanuit NSO Group, ook de Europese overheden en zelfs Nederland gebruikt wordt. Helemaal Ridouan Taghi te pakken, hebben ze toegegeven. Je legt ook uit hoe het systeem Go Travel van de Verenigde Naties is opgetuigd. Eigenlijk vanuit een Nederlandse uitvinding. Maar het bedoeld is om een soort surveillance op alle vliegvelden te realiseren. Het is dus keer op keer het geval. Vanuit nobele intenties wordt technologie ontwikkeld om dingen in de gaten te houden, om de boel veiliger te maken. En vroeg of laat wordt het misbruikt.
Ja.
Dat kunnen we dus ook gewoon niet voorkomen. Want dat is gewoon hoe wij als mensen keer op keer fungeren, zou ik haast zeggen.
Nou ja, daarom is het dus heel belangrijk. Kijk, de valkuil is dat je kijkt in eerste instantie, misschien herken je dat zelf ook wel, van het ziet er mooi uit, hoe werkt het precies?
Ja.
En dat het heel moeilijk is om de keerzijdes en risico's in kaart te brengen. Want wat betekent het nou?
Bij voorbaat bedoel je dan al?
Nou ja, precies, bij voorbaat, maar bij elke stap. Dus je kan trouwens niet zo heel goed bedenken waarom een koelkast met wifi interessant is, maar of een vaatwasser met wifi. Maar laten we het voorbeeld van de Ring videobel nemen.
Ja.
Je kunt je best voorstellen dat mensen denken, nou, dat is handig, gevoel van onveiligheid. Het wordt steeds veiliger, maar goed, dus dat is ook niet helemaal terecht. Maar alsnog, hè, dus ik wil dat dan zien, want dan ben ik op vakantie en dan kan ik zien of de postbode voor de deur staat of iemand anders. Dus dat kan ik bij voorstellen, maar wat de maatschappelijke schade is of de schade op lange termijn. Daar kun je moeilijk een voorstelling van op dat moment van maken. Maar die is er wel degelijk.
Ja, maar dan wil ik toch Alexander van Huffelen aanhalen. Die zou dan zeggen van als je een potje pindakaas maakt en zitten ook strenge regels voordat het op de markt mag komen. Mm-hmm. Waarom dan niet voor die ring deurbel?
Ja, helemaal terecht.
Maar die laten sowieso nu niet.
Of nee, laat het sowieso gaan. Veilig zijn. Hè? Dus, ja. Dus waar gaat die data allemaal naartoe? Waarom wordt het. Ook een ander voorbeeld. Het is natuurlijk krankzinnig dat wij permanent al onze data, inclusief kopieën, paspoort, overal moeten achterlaten. Ja. Die vervolgens krijg je na 2-3 jaar een melding van ja, sorry, we zijn het kwijt, maar we denken dat er niks ernstigs mee is gebeurd.
Ja. Denken we.
Ja, precies, maar dat is ongelooflijk.
Ja. Maar
daar biedt de technologie echt ook wel een oplossing. Hoor. Er zijn heel veel manieren om te zeggen, nou, ik ben wie ik ben. Klaar, je hoeft het niet te bewaren en toedeledokie.
Ja, en om iets concreter te maken, er zijn natuurlijk tal van mogelijkheden om jezelf niet digibewuster en minder data verspreidend te maken. Hè. Ik heb verschillende tutorials op internet, bijvoorbeeld van minder data achterlaten als je wat bestelt, 2-stap-certificatie, we kennen al die dingen.
Ja, maar wat ik het wel het lastige daarvan vind, is dat de verantwoordelijkheid een beetje bij gebruikers wordt gelegd.
Zo van, jij moet het zelf maar oplossen.
Precies. Terwijl, voor heel veel van die of software of überhaupt, hè, om mee te doen aan de online samenleving, is er eigenlijk geen alternatief.
Nee. Dan moet je dus niet bij de gebruiker, maar dus bij de overheid met wetten. En dus denk ik bij de fabrikant, maar dat is lastig, want dat is het businessmodel. Maar je kan eisen van een fabrikant. Je moet wel aan bepaalde regels. Ja, moet je voldoen.
Nee, dus, absoluut.
Ja. Ja. Maar oké, als we dan toch tot slot moeten zeggen, dit moeten we anders gaan doen met z'n allen. Of zeg je nou bijvoorbeeld ook met de Europese wetten die nu allemaal in de maak zijn en worden doorgevoerd, het gaat langzaam maar zeker de goede kant op.
Nou, dat vind ik echt. Dus ja, jullie hadden het net even over dat het al een tijdje gaande is.
Ja, duurt lang.
Nou ja, maar dat kun je zien. Maar je kunt ook zeggen, kijk naar hoe er met gezichtsherkenningssoftware bijvoorbeeld moet opgaan. AI is best wel snel opgetuigd door Europa.
Je
bent hoopvol.
Profiel. Nou ja, daar op Europa wel. Maar je zou wensen dat bijvoorbeeld, waarom is het niet zo dat we gewoon een nieuwe technologieën, zeker als ze zo ingrijpend zijn, als bijvoorbeeld een platform als sociale media, TikTok, X, weet ik veel.
Ja.
Dat je het gewoon. Is er niet, je kunt toch gewoon zeggen, we toetsen het op maatschappelijke schade.
Ja.
Er is ook maatschappelijke schade. Dus we gaan gewoon een afweging maken. Het is natuurlijk krankzinnig dat X één moderator heeft die Nederlands
spreekt. Ja, nee, dat weet je. Dus ja, en dat heeft vroeg of laat weer zijn negatieve weerslag als iemand wil weten wat jij op X hebt gedaan. Of verkeerd hebt gedaan.
Bijvoorbeeld, ja.
Dus, ja. Nou, in ieder geval, dank daarvoor voor dit pleidooi en de toelichting bij je boek. Huib Modderkok, onderzoeksjournalist van Volkskrant en auteur van het boek Dit wil je echt niet weten. Maar wij wilden het wel weten hier. Straks praten we in BNR Digitaal verder over wat er nu gebeurt in Brussel en in Washington. Want grote techplatforms, met name ook TikTok, worden nu as we speak aangepakt. En we spreken met de chef de mission van Creative NL, met de Nederlandse afvaardiging op South by Southwest, want die zijn ook mooie dingen aan het presenteren. Blijf luisteren.
BNR Digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door Levi 9 Technology Services, partner in software, product development en digital strategy.
BNR Nieuwsradio. Digitaal. Jo van Buurik en Ben van der Burg.
Welkom terug bij BNR Digitaal. Brussel is op dreef, want terwijl we in deze studio staan, is de AI Act net aangenomen door het Europees Parlement. Het duurt nog wel een aantal jaren voor die daadwerkelijk van kracht is, maar toch, er is progressie. Dat laatste geldt al wel voor de Digital Markets Act. Die is nu af en klaar en helemaal bezig. Evenals geclearde techwetten zoals de Digital Services Act. Hoe krachtig die nu echt zijn en of techreuzen daarmee gedwongen worden tot veranderingen, dat horen we zo meteen. Nu eerst, deze week staat Austin, Texas in het teken van tech, film en muziek tijdens South by Southwest, het toonaangevende festival internationaal waar makers, bedrijven en meer samenkomen om zich te presenteren. En ook wij als Nederland hebben daar dingen te vertellen. Wat dat zoal is, horen we nu op afstand van Barbara Wolfsenberger. Zij is directeur-generaal cultuur en media bij het ministerie van OCW en leider van de Nederlandse strategische missie daarbij South by Southwest. Welkom Barbara vanuit Austin, Texas.
Dankjewel, goedemorgen. In ieder geval, hier is het nog morgen.
Ja, bij jullie wel. Dat is mooi aan tijdsverschil. Zomertijd er ook nog bij. Maar goed, jij geeft dus leiding aan de Nederlandse missie daar op het evenement. Waarom zijn we als Nederland daar aanwezig?
Oh, we zijn hier om echt wel heel veel redenen aanwezig. Want wat je al zei, het is tech, film en muziek. Mm-hmm. Maar het is vooral creativiteit staat in de schijnwerper. We zijn hier omdat we daar heel goed in zijn in Nederland. Met name als je kijkt naar ontwerp. Dat is ook een initiatief van het topteam creatieve industrie vanuit Nederland. En wij hebben ontzettend veel te te brengen. Maar we hebben ook heel veel te leren. En in de gesprekken over hoe de nieuwe wereld, ook de techwereld zich ontwikkelt, de immersive wereld met name, waar wij ons op focussen. Is het van belang, omdat zich dat nog aan het ontwikkelen is, maar veel sneller dan je soms vanuit Nederland denkt.
Ja, maar dat vind ik wel interessant, want ik heb ook op de website van CreativeNL gekeken, en dan zie ik dat het centrale thema is een beetje immersive experiences. Wat moet ik me daar concreet dan bij voorstellen, wat jullie daar aan prijzen, om zo te zeggen?
Ja, daar kan je. Dat is wel heel breed, maar misschien kan ik vertellen over een paar van de immersive experiences uit Nederland.
Noem de beste, noem de mooiste.
Ik mag er 3 noemen?
Oh, natuurlijk.
De elevator pitch, kom maar op.
Er staan 4 hele mooie immersive experiences, Nederlandse immersive experiences hier in Texas. Het is echt fantastisch. Vorig jaar was het er 1, die was ook echt geweldig, Symbiosis. Was dat. Maar dit jaar staat er onder andere Soul Paint. Dat is gemaakt door Monobanda. Mm-hmm. En dat is een VR-project. Nou ja, waarin je zelf als speler je eigen innerlijke wereld ontdekt. Gaat over mental health daarbij. En dan zit je in een wereld met jezelf en in een gesprek waar je helemaal in immersed, ondergedompeld wordt. Yeah. Een ander is bijvoorbeeld die Imaginary Friend. Is van Stijn Hallema. Dan speel je zelf de Imaginary Friend van een jongetje wat zijn moeder verloren heeft en daarmee worstelt. En jij helpt hem met zijn emoties dealen door met te vechten samen met hem, te praten met hem en eigenlijk gewoon om te laten zien dat je een echte goede vriend voor hem kan zijn daarin. En zijn reis daarin mee te maken.
Kijk, jij zegt, wij zijn in Nederland heel goed in creativiteit, dat weten we. Wij zijn echt de allercreatiefste mensen, dat is hartstikke leuk. Maar je wil ook heel graag impact in de wereld maken. Technologie is tegenwoordig heel erg geopolitiek. Wanneer maak je impact? En ik heb toch het idee dat je niet met een soul paint of met een imaginary friend, dat je daar echt impact mee maakt. En ik ga nog even door bij mijn rant. Ik heb over nagedacht, waar zijn we echt goed in? Als je kijkt naar de VOC, wij verbonden de wereld. We maakten een netwerk van de wereld en daar zijn we heel goed in. Moeten wij ook niet in technologie juist ook heel erg richten op het verbinden van de wereld? Wij verbinden tech aan elkaar. En nu kiezen we voor creativiteit. Ja, dat is leuk, maar dat is geen impact. We maken impact met ASML. We maken impact als we op quantum richten. Dus echt de fundamentele elementen van tech, als we ons daarop richten. Of praat ik nu echt onzin?
Nee, Ben, je praat geen onzin. Maar ik denk dat dat juist heel erg hand in hand gaat. Omdat creativiteit en verbeeldingskracht, juist de nieuwe makers zijn technische mensen. Dat zijn culturele kunstenaars met technische kennis en die ook samenwerken met producers. En het aardige hiervan is juist dat je kan opschalen. Maar je moet eerst die ideeën hebben en die denkkracht hebben om naar de opschaling te gaan. En dat is ook wel onderdeel van de missie. Juist om te kijken van hoe kan je nou opschalen vanuit dit soort fantastische ideeën die we in Nederland hebben. Hoe kan je hier samenwerken met andere landen, met verschillende overheden, met kennisinstellingen en opleiders, om te zorgen dat je die verstelling juist maakt. Want ik ben het juist volledig met je eens dat je die impact, en zeker nu de maatschappelijke impact, moet hebben. Want we hebben het hier ook over beleid maken. We hebben het ook over wat zijn nou de regels in die immersieve wereld. Want het is ook een hele spannende ontwikkeling van hoe ga je wel met elkaar om, hoe inclusief is het. Yeah. En dat vond ik zelf heel erg, als ik ook even mag ranten, ook interessant dat wij hier eigenlijk hier pas leerden dat de Amerikanen naar Europa kijken als echt vooroplopend op het maken van beleid. Want in Amerika wordt eigenlijk geen beleid gemaakt. Hier worden zeg maar ondernemingen ontwikkeld. En en daar staan ze ontzettend open om te samenwerken en met elkaar te leren. Maar het beleid maken gebeurt eigenlijk in Europa. En dat is ook interessant dat we hier met een aantal ministeries ook zijn. Wij doen vanuit onderwijs, cultuur en wetenschap natuurlijk sowieso al 7 jaar deze missie vanuit samen met het economische zaken, vanuit het topteam creatieve industrie. Maar ook de wethouder digitalisering van Amsterdam is er, Alexander Scholtes, Alexandra van Huffelen als onze staatssecretaris van digitalisering is aanwezig. Yeah. Ook juist om al die verbindingen te leggen en ook te leren van hoe moeten we nou beleid maken voor iets wat er nog niet helemaal is, maar wel al aankomt.
Ja.
Want anders krijg je net zoals bij social media dat het er al is en dat je achteraf gaat denken, oh, we hadden eigenlijk misschien wat afspraken moeten maken met elkaar. En dan ben je wel vrij laat.
Nou, dat is wel interessant. Dank ook voor deze rant, Barbara. Want er zit een hoop in. En juist als het gaat om...
Joe, nu is jouw rantbeurt, hè?
Ik ga niet ranten, daar hebben we geen tijd voor. Maar juist als het gaat om wat we vandaag in deze uitzending bespreken, gaat heel erg om beleid en de geopolitieke verschillen. Maar dan juist wat je zegt als het gaat om dingen ophalen, hè, en wat we ook nu in Nederland hebben, als het gaat om een nieuw kabinet dat eraan moet zien te komen. En dat misschien ook wat kritischer kijkt naar de creatieve sector. Wel gaat zeggen van, als we daar geld in steken, dan moet het wat opleveren. Wat nemen jullie nu mee terug uit Austin, Texas, om te garanderen dat going forwards in de komende jaren ook ontwikkeld kan blijven worden en nog verder kan komen?
Nou, ten eerste ga ik er helemaal niet van uit dat een nieuw kabinet per se kritisch kijkt naar de creatieve sector. De creatieve sector is goed voor ongelooflijk veel banen, voor ongelooflijk veel inkomen en toegevoegde waarde in Nederland. Dat laat elk onderzoek weer zien. Dus daar maak ik me helemaal niet zo druk over. Ik denk dat wat wij mee terugnemen is veel kennis. Juist veel samenwerking, ook met andere landen. Ik ga straks nog met de Ieren bijvoorbeeld praten. We hebben met de Canadezen gesproken. Er zijn connecties gelegd met de Denen. De creatieve ondernemers hier hebben zelf ook heel veel contacten gelegd. En dat gaat weer door. En dat is ook wel het mooie, dat we dit al een aantal jaren achter elkaar doen. Want je merkt dat de groep die meegaat steeds groter wordt. Ik vind het zelf superbelangrijk en interessant dat niet alleen bijvoorbeeld een In Holland als HBO aanhaakt, maar ook de MBO's aanhaken, de TU Delft aanhaken. Dus die versnelling van het vernieuwen van hoe je deze technieken überhaupt ontwikkelt, maar ook vooral hoe je ze inzet en hoe je ze ook inzet voor met een sociale impact. Mm-hmm. Daar komen we echt mee terug, vol inspiratie, maar ook vol samenwerkingen en afspraken om weer verder te gaan.
Nou, dat is dan een goeie om over door te praten. En daar gaan we hopelijk de komende tijd nog een hoop moois van zien. Wat jullie allemaal hebben meegenomen uit Austin, Texas. Dank in elk geval voor dit gesprek. Barbara Wolfsenberger, directeur-generaal Cultuur en Media bij het ministerie van OCW, vanaf South by Southwest dus.
BNR Breaking News.
Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden heeft zojuist met een 2/3 meerderheid ruim zelfs ingestemd met een wetsvoorstel dat zou kunnen leiden tot een verbod op TikTok. In elk geval een afgedwongen verkoop. Dat is dus zojuist door het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden doorgestemd en gaat voorgelegd worden aan de Senaat.
Digitaal.
En dus moeten we praten nu over de toekomst van TikTok, want die staat opnieuw op de tocht, in ieder geval in de Verenigde Staten. Want zojuist stemde een 2/3 meerderheid in het Huis van Afgevaardigden voor een gedwongen verkoop van het Chinese videoplatform aan een Amerikaanse partij. En als dat niet lukt, dan wordt de app verboden in de VS. En dat gebeurt dan allemaal uitgerekend in de week dat het sowieso al rommelt in de juridische kant van de tech. Want de Europese Digital Markets Act is ook net een tijdje van kracht. De AI Act is ook nog eens deze week door het Europees Parlement aangenomen. En dus moeten we de belangrijkste gevolgen van deze dossiers en wat ze van elkaar verschilt en ook overeenkomt bespreken met Geert-Jan Koning, onafhankelijk techjurist, nu bij ons in de studio. Welkom Geert-Jan.
Dank, goedemiddag.
Nou, het nieuws is dus dat TikTok met een 2/3 meerderheid in het Huis van Afgevaardigden gedwongen wordt tot verkoop aan een Amerikaanse partij. Anders komt er een verbod. Dat is eigenlijk al een mijlpaal van heb ik jou daar, want zover is zo'n initiatief nog nooit gekomen als ik goed heb.
Klopt. Nou ja, Amerika worstelt al een hele tijd met TikTok. Hè. Er zijn diverse verboden uitgesproken. Trump heeft een poging gedaan een paar jaar geleden door middel van een executive order. Die is door de rechter uiteindelijk onderuit gehaald. De staat Montana die wilde een verbod uitspreken. En dat is uiteindelijk ook door de rechter op basis van het First Amendment, vrijheid van meningsuiting, onderuit gegaan. Maar nu ligt het bij het congres. Huis van Afgevaardigden heeft inderdaad met 2/3 deze wet, deze bill, goedgekeurd. En nu is het aan de Amerikaanse Senaat.
Ja. En dat is interessant, want dat leek ook nog een beetje een politiek wapen te zijn geworden in de afgelopen dagen. Donald Trump, die zich namelijk opeens uitsprak als voorstander van TikTok, terwijl hij juist degene was die 4 jaar geleden zei, TikTok moeten we verbieden. Ze in een kamertje dwongen met Microsoft tot een heel ongemakkelijk gesprek en dat leidde dus tot niks. Nu zou die juist banden hebben met een miljardair die investeringen heeft gedaan in ByteDance, volgens Amerikaanse media.
Ja.
En daarom zich nu juist achter TikTok scharen. Maar het is toch interessant dat er dus nu wel degelijk op juridisch niveau danig hoog, in ieder geval door de beleidsmakers bepaald dat TikTok misschien toch maar niet meer Chinees mag zijn.
Ja, absoluut. Het is zeker een mijlpaal. En ik denk dat Amerika nu eindelijk ervan doordrongen is dat TikTok een nationale veiligheidsrisico met zich meebrengt.
Ja.
Voor de Amerikanen. Er wordt natuurlijk ook gezegd dat er allerlei privacybezwaren zijn. Maar ja, alle grote.
Hoe groot is dat risico?
Ja, dat is natuurlijk altijd de vraag.
Ja. Kijk, ik begreep uit een briefing waar onder meer de FBI aan het roer stond dat het in ieder geval niet uit te sluiten is dat er bijvoorbeeld inmenging zou zijn tijdens de aanstaande presidentsverkiezing. Dat in ieder geval die angst er dus is. Dat dat ook niet keihard te maken is in publicaties. Maar dat daardoor dus in ieder geval het Huis van Afgevaardigden hier zich zo voor met zo'n groot percentage achtergeschakeld.
Dat klinkt ook een beetje als dat niet uit te sluiten was dat er weapons of mass destruction aanwezig waren.
Ja, maar dat is de discussie die je kan voeren dus.
Ja, maar ik denk dat waar de onvrede vandaan komt is dat een land, dat hebben wij in Europa natuurlijk net zozeer, als de data van jouw burgers op grote schaal wordt opgezogen, geanalyseerd.
170 miljoen Amerikanen die op TikTok zitten immers. Hè?
Exact, alle jeugd maakt gebruik van TikTok. Dan brengt dat een risico met zich mee. Privacy risico's, daar zijn wij in Europa vooral bezorgd over.
De servers staan bij Oracle in Amerika, dus het is niet, het is nog steeds niet echt hard dat het in China
staat. Dat is waarmee in ieder geval Biden zegt, we hebben het afgedekt, precies. Want we hebben maatregelen genomen. Ja. Maar dat is dus in ieder geval niet voldoende om, again, in het Huis van Afgevaardigden te overtuigen.
Ja, nee, maar er was natuurlijk die issue met het afluisteren van die twee, of het volgen van die twee journalisten. Ja. Dus er zijn incidenten. Maar op zich is het niet gek dat een land zich zorgen maakt over het feit dat een buitenlandse onderneming in staatshanden, in het geval van TikTok, althans met een Chinese overheid, die mee kan kijken, dat die op grote schaal persoonsgegevens van jouw jeugd aan het verzamelen en analyseren. Het is niet gek dat je als land je daar zorg om maakt. En helemaal niet in deze fase van de relatie tussen China en Amerika.
Het interessante is wel dat TikTok zich misschien wel gaat beroepen op het eerste amendement van de Amerikaanse grondwet, de vrijheid van meningsuiting. Dat werd ook al gesuggereerd in een pushmelding die ze vorige week stuurde naar alle TikTok-gebruikers, van bel nu de afgevaardigde in jouw staat om je uit te spreken tegen deze beweging. Is dat een sterk verweer van een app weliswaar met vestigingen buiten China, maar gelinkt aan een Chinees bedrijf, van het eigendom? Ja. Hoe zie jij dat?
Nou, of is dat juist het recht op vrijheid van meningsuiting is niet voor niets de First Amendment in de in het Amerikaanse constitutie. Maar je ziet dat de eerdere ban die door Montana, de staat van Montana is uitgesproken, daar opgesneuveld is. Je ziet dat die executive order bij de rechter erop gesneuveld is. Dus het is een sterk recht, de vrijheid van meningsuiting. Kijk, in Nederland kennen we dat verschijnsel niet, dat wetten van de formele wetgever nog een keer worden getoetst door de rechter. In Nederland hebben we toetsingsverbod. In Amerika is dat heel anders. Daar is die Amerikaanse constitutie, dat is een controlemechanisme, eigenlijk ook op de wetten van de wetgever. Ja, ik ben geen Amerikaans staatsrechtdeskundige.
Ik wil er nog één ding over zeggen. Nog even over die inmengingen. Dus allemaal incidenten en daar op basis van een heel veel, met de grote woorden zeggen ze van inmengen. Maar er is geen degelijk onderzoek geweest.
Het zijn meer publicaties in diverse Amerikaanse media die voorbeelden aanhalen.
Ja, het zijn
dat
allemaal
er journalisten gevolgd zouden zijn dat die data niet.
Heel veel pathos, maar niet gewoon een gedegen onderzoek.
Ja, in ieder geval
waarom is dat niet nodig?
Ja, maar hoe weten we dat er geen gedegen onderzoek is gedaan?
Dan komt dat toch naar buiten. Dan zeg je toch van, dit is op basis van dit onderzoek door
er zijn publicaties, dus er is een voorlichting vanuit de FBI en andere veiligheidsinstanties die het beeld schetsen, maar er is nooit keihard gezegd dat.
Is
dat voldoende juridische basis?
Precies, of is dat niet goed uitgelegd?
Want we hebben ook eigenlijk al vernomen uit de berichtgeving dat, dat hangt natuurlijk vanaf wat het congres zegt, maar als dan ook nog eens de rechter eraan te pas komt, bijvoorbeeld als ByteDance of TikTok met het eerste amendement aankomt, dan moet alsnog de rechter er dus weer een zegje over gaan.
Absoluut.
En wat verwacht je daarvan?
Dat is eigenlijk de rechter die dan een soort politieke beslissing neemt. Ik bedoel, want wat kun je nou zeggen op basis van alleen artikelvrijheid van meningsuiting? Dat is natuurlijk heel lastig. Dus dat is een politiek besluit. En ik zou niet durven zeggen wat daaruit gaat komen. Ik denk wel dat zo'n rechter gevoelig is voor het sentiment wat er nu in Amerika is. Het anti-China sentiment.
Ja, maar is dat juridisch
ik vind het zo'n sentiment allemaal.
Nou ja, juridisch. Kijk, dat is het lastige van de Amerikaanse Supreme Court. Het overstijgt alleen het juridische. Het wordt politiek. En dat kennen we in Nederland minder. We hebben natuurlijk wel een beetje gezien met die Urgenda-uitspraak die bij de Hoge Raad, dat toch de rechter klimaatbeleid gaat bepalen. Dus daar zie je dat de rechter toch ook een beetje op de stoel van de wetgever gaat zitten.
Ja.
Maar in Amerika is dat een heel andere traditie.
Ja. Nog even over Europa, dan tot slot in ieder geval als het gaat om TikTok. Die discussie loopt er ook al. We zijn daar geopolitiek gezien minder bang voor de dreiging vanuit China, zoals dat in de VS dus wel heel erg erin zit. Maar ook hier gaan wel eens geluiden op, leg het aan banden, misschien wel een verbod. Zou dat nu hieruit voort kunnen vloeien? Of is dat echt
je ziet dat diverse overheidsdiensten al ambtenaren verbieden TikTok te gebruiken. Dat zegt natuurlijk ook wel wat, hè?
Ja.
Dus er is absoluut wel iets aan de hand. Maar de vraag is op welke schaal? En dat weten we niet. En in Europa hebben we een andere uitgangspositie dan in Amerika. Wij hebben niet techreuzen van het formaat van Amerika. Amerika heeft wat dat betreft een betere uitgangspositie. Want al die techreuzen zijn made in Amerika. En het is wel een feit.
Maar waarom is het dan beter?
Het is ook een beetje een ego-verhaal, bedoel je? Zo van, Amerika kan misschien niet hebben dat zo'n krachtig, in korte tijd opgekomen platform niet Amerikaans is.
Ja, het is natuurlijk heel fijn als de economie naar een data-economie verschuift. En alle key spelers op jouw grondgebied zijn gevestigd. Ja. We hebben natuurlijk ook met de onthullingen van Edward Snowden gezien wat voor voordelen dat ook voor nationale veiligheid met zich meebrengt. Dat hele PRISM-programma, wat door de NSA was gestart, dat kon alleen maar plaatsvinden omdat die grote techbedrijven in Amerika zaten.
Ja. Laten we het even dan gaan hebben over de Digital Markets Act. Hè? Want die is over in ieder geval juridische beslissingen vanuit overheden, in dit geval de Europese gesproken, ook heel erg belangrijk. Die is eindelijk helemaal af, klaar, van kracht. Zie jij nou veel overeenkomsten tussen wat nou in de VS begint op te komen en wat we nu in Europa al een tijdje aan het doen zijn? Of ligt dat heel ver uit elkaar?
Nou ja, in principe wel. Kijk, die DMA, Digital Markets Act, dat is een belangrijke pijler onder de Europese datastrategie. Die Europese datastrategie die wil aan de ene kant de grote techbedrijven, ik noem het maar even, resocialiseren. Mm-hmm. Ze weer in lijn brengen met de westerse waarden en normen.
Ja.
Maar aan de andere kant wil Europa op digitaal terrein weer soeverein worden. Zelf haar lot bepalen. En dat is natuurlijk heel lastig als alle data en alle analyses worden gedaan door bedrijven die buiten Europa zijn gevestigd. En die DMA die beoogt aan de ene kant dus een aantal gedragsvoorschriften op te leggen. Dus techbedrijven mogen niet meer hun eigen producten voortrekken op dat van concurrenten op hun platformen. Maar nog belangrijker is dat we wordt gepoogd met die DMA om die gesloten ecosystemen, om die iets open te breken, zodat er wat kiertjes in ontstaan, zodat Europese concurrenten daar meer ruimte krijgen.
Maar het resocialiseren lukt dan, want daar is de DMA voor. Maar een soeverein datastrategie, dat heeft toch heel weinig met de DMA te maken dan?
Nou ja, kijk, op het moment dat je die ecosystemen iets gaat openbreken, dus dat je Apple gaat verplichten om apps toe te laten die van third-party appstores komen.
Bijvoorbeeld.
Dat je WhatsApp gaat verplichten om interoperabel te worden met een signal, dan ben je wel ruimte aan het creëren voor concurrenten.
Ja.
Maar het blijft, wat naar mijn idee, toch een symptoombestrijding. Want de echte macht die er achter die bedrijven zit, ja, dat keer je niet zomaar om. Ja. Ze zitten zo, die bestaande spelers zitten zo in de haarvaten van de samenleving. Dat is ook waarom Trump zegt, als een van de redenen waarom hij gedraaid is hierin, dat hij zegt, de young kids are going crazy als wij TikTok gaan verbieden.
Dat is in ieder geval wat hij zegt, inderdaad. Maar toch, je hebt net over Apple en apps downloaden van andere plekken dan de App Store. Dat kan nu opeens. Dat was een beetje onverwacht, want Apple was nogal het meest aan tegensputteren als het ging om hoe ze moeten voldoen aan in dit geval Digital Markets Act. Hebben we elkaar een paar weken geleden nog over gesproken in dit programma met de Core Technology Fee. En nu kan het dus toch. Gewoon apps buiten de App Store downloaden. Dus dan zou je zeggen, ook met andere ingrepen die gedaan zijn door Google, door Amazon, etc. Die DMA heeft al effect. Alleen zijn het dingen die we ook echt nodig hebben en die we gaan merken? Of
absoluut. Kijk, ik merkte het al toen ik de nieuwe iOS-update gisteren installeerde op mijn telefoon.
Oh ja.
Toen met het opnieuw aanzetten van mijn telefoon kreeg ik opeens een keuzescherm. En toen werd mij de vraag gesteld, welke browser wil je gebruiken?
Ik zag dat ook de Brave-browser ineens ontzettend veel meer gedownload wordt daardoor.
Ja, allerlei browsers waar ik nog nooit van gehoord had. Dus ik scrolde eigenlijk meteen maar naar beneden, naar de bekende Safari.
Ja.
En dan zie je me ook. Maar dat, weet je, dat neem ik mezelf dan ook alweer kwalijk. Dat ik denk van, ja, dan krijg je uiteindelijk die keuze van die DMA. En dan ga je toch weer voor het oude bekende. En ik denk dat dat ook een van de obstakels is waar zo'n DMA tegenaan loopt. Dat de consument een gewoontedier is. Kies voor het gemak. Dat zag je ook al bij de AVG. We kiezen uiteindelijk voor gemak, voor het bekende, voor de beste user experience en minder snel voor de rechten die we krijgen. Ja.
En wat kunnen we dan doen dat de consument geen gewoontedier meer is?
Ja, dat is natuurlijk een hele interessante vraag. Dat is ook een vraag van hoe maakbaar is dit nu eigenlijk allemaal? En ik denk uiteindelijk die DMA, dat is mooi. Het is symptoombestrijding. Het gaat denk ik wel iets doen. De vraag is hoeveel. Maar uiteindelijk zit het hem in innovatie. Ik denk door middel van innovatie, nieuwe bedrijven. Wat je zag destijds met Nokia, hè, een grootmachtig bedrijf. Wat uiteindelijk gewoon van de troon is gestoten door Apple. Uit die hoek moet het komen. En dat is natuurlijk wel waar we nu naartoe gaan. Denk aan OpenAI, die voor het eerst is Google Challenge. Of een bedrijf voor het eerst Google wordt challenge. Dus dat is wel interessant. En die DMA kan daar iets aan toevoegen. Maar ik vind het meer zijwieltjes voor de Europese tech-industrie. Terwijl ze in Amerika al lang op tijdrit fietsen.
Nou ja, dus goed, dat moeten we het dan nog maar even mee doen. Het is dus niet de bazooka die het had moeten zijn. Maar misschien kunnen we er op een dag een wielrenfiets van maken. Die DMA en de andere Europese techwetten. Dank in elk geval voor al deze duiding. Onafhankelijk techjurist Geert-Jan Koning. Tot zover BNR Digitaal. Ook te beluisteren als podcast. Zeker doen in je favoriete app. Dan kun je ook de tech-update beluisteren. En dus ook het laatste technieuws. Bijvoorbeeld over de situatie rond TikTok in de VS. Blijven volgen. En ben deze week in de Technoloog met Herbert.
Fotonische quantumcomputers.
Zo, dat zijn even twee deep tech onderwerpen op elkaar. Dus luister die ook, de Technoloog. En natuurlijk elke woensdag een nieuwe BNR Digitaal. Dus zeg ik namens onze hele tech-redactie tot volgende week. Dag.
BNR Digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door Levi 9 Technology Services. Partner in software, product development en digital strategy.
Hoe vergroot ik onze compute power zonder extra compute power? Lenklen, Hitachi Virtual Storage Partner. Lenklen, betrokken expertise, gedreven innovaties.